Een hele goede morgen. Nou, door alle gebeden en alle liederen die we gezongen hebben, weten we wel met elkaar waar het vandaag over gaat. En ik vroeg me af, moet ik daar nog iets aan toevoegen? Of laten we wat we gezongen hebben, gebeden hebben, laten we dat in ons bezinken. Maar goed, als u de Bijbel bij u hebt, wilt u hem openingen, kan niet anders, in Handelingen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Handelingen 2, vers 1 tot 4 lezen we en daar staat: en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in talen, in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover voor nu even. Nou, het Pinksterfeest, dat weten we vanuit Leviticus 23, is het feest waar ook het beweegoffer geofferd wordt. En als je dan Handelingen leest, dan kun je ook zien dat dat beweegoffer werkelijk in beweging kwam. In levens van mensen, in het ontstaan van de gemeente, in de verspreiding van het evangelie. Dat beweegoffer, die bracht wat teweeg. En dat is prachtig om te zien. Maar het was ook tevens gelijk een vervulling wat de profeet Joël had gezegd, maar ook een vervulling van de woorden die de Heer Jezus had gesproken in Johannes 14, 15 en 16. Dus je kunt het niet op zichzelf als een gebeurtenis zien, je moet het gezien in het geheel van de Bijbel. Nou, wat doe je hier dan mee? Sommigen die blijven hierbij hangen. En de twee belangrijkste aspecten van de Heilige Geest is voor hun spreken in tongen en dan genezing. Hè? Dat komt er dan vaak bij. Dat, alsof dat het belangrijkste is. Maar het belangrijkste is veel meer dan dat. Vooral het besef dat we mogen weten over wie hebben we het eigenlijk. Wat is de Heilige Geest eigenlijk? En voor sommigen is Handelingen 2 is het moment dat de Heilige Geest eigenlijk zichtbaar, merkbaar wordt in de heilsgeschiedenis van God. Maar dan hebben we geen goede kijk op het woord van God. Want de Heilige Geest werkt door de hele heilsgeschiedenis van God heen. Waar komen we de Heilige Geest het eerste tegen? Dat is Genesis hoofdstuk 1, vers 2. En daar staat: de aarde nu was woest en ledig, de duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde over de aarde. Dus de geest van God was toen al aanwezig, maar we lezen in het laatste Bijbelboek en het laatste hoofdstuk, Openbaring 22 vers 17, daar lezen we: en de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en wie dorst heeft komen, laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus vanaf Genesis 1 en Openbaring 22 is de geest van God aan het werk. Maar de vraag is, willen we dat zien? Willen we dat ontdekken? Nou, de Heer heeft in zijn genade, heeft hij ons dit rijke woord gegeven, waarin we de geest van God kunnen ontdekken en door de geest van God kunnen begrijpen wie de Heer Jezus is en door de Heer Jezus tot de Vader komen. Want dat is de hiërarchie die de Bijbel zo duidelijk beschrijft. De geest van God verheerlijkt de Heer Jezus en de Heer Jezus verheerlijkt de Vader. En we komen niet tot de Vader dan door de Heere Jezus Christus, zoals hij dat zelf gezegd heeft. Nou, over de Heilige Geest is zoveel te zeggen. De Bijbel geeft zo gigantisch veel informatie als het gaat over de Heilige Geest. Daar zou u best eens een studieweken aan kunnen wijden om daar een inzicht over te hebben. En ik zal een paar dingen noemen. Allereerst, de Heilige Geest is niet een mystieke geest, iets wat ronddwaalt. Het is een persoon, het is de geest van God, de geest van Christus. Want hij onderzoekt, hij heeft een wil, hij verbiedt zelfs dingen. zoals Paulus dat heeft meegemaakt, dat Paulus wilde afreizen naar bepaalde plaatsen en de Heilige Geest verhinderde dat. Hij is een persoon, hij spreekt, hij heeft lief, hij kan bedroefd worden en hij bidt en hij pleit. Dus denk aan de Heilige Geest niet aan iets mystieks, maar als een persoon, een onderdeel van de drie-eenheid. Wat de Bijbel ook leert, is dat de Heilige Geest de Geest van God is. En dat maakt het nog bijzonderder dat de Geest niet een persoon is wat buiten de Vader en de Zoon is, maar wat deel van de Vader en Zoon is. Het is de Geest van God, het is de Geest van Christus. Dus de Geest is overal aanwezig, hij weet alles, hij is eeuwig en behoort tot de drie-eenheid. Heeft u wel eens gekeken naar de namen en de titels die de Heilige Geest heeft? Hij is de Geest van God, hij is de Geest van Christus, hij is de eeuwige Geest, de Geest van waarheid, hij is de Geest van genade, hij is de Geest van heerlijkheid, de Geest van het leven, de Geest van wijsheid en openbaring. Hij is de trooster, het is de Geest der belofte, het is de Geest van aanneming, het is de Geest van heiligheid en het is de Geest van geloof. Nou, kunt u het vatten? Dat zijn zomaar een paar aspecten van de Heilige Geest die de Bijbel ons openbaart. Dan de symbolen van de Heilige Geest. En een paar kent u natuurlijk wel. Hij wordt als een duif die vrede brengt, als water wat een beeld is van reinheid en leven. Het is de Geest als olie, een beeld van genezing en zalving. Het is de Geest van een zegel. Het is als de wind, als het vuur. En hij is ook als een onderpand. Dus dat laat al zien de Heilige Geest een enorme impact heeft. En wat is dan als het ware de bediening van de Heilige Geest? Nou, die zie je ook door de hele schrift heen. Hij was natuurlijk aanwezig bij de schepping, maar je ziet hem aanwezig in degene die alle kunstwerken voor de tabernakel moeten maken. Dat de Geest van God hun vult met wijsheid en kennis, omdat overeenkomstig de tekeningen vanuit de hemel te kunnen maken. Je ziet hem werken in de profeten, je ziet hem werken in de koningen, je ziet hem werken in en leraars en oudsten van de gemeente. We zien hem terug in het leven van de Heer Jezus, we zien hem terug in de gemeente, in de bedieningen en de gaven die hij geeft. Dan hebben we het nog niet eens over de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus Christus. Wat wordt er enorm gesproken over de Heilige Geest in het leven van de Heere Jezus zelf? Want door wie is de Heere Jezus verwekt? Door de Heilige Geest. Door wie vond de zalving plaats? Door de Heilige Geest. Door wie werd de Heere Jezus verzegeld? Door de Heilige Geest. Van wie ontving de Heere Jezus zijn kracht? Van de Heilige Geest. Wie leidde de Heere Jezus? De Geest leidde hem de woestijn in. Zijn overgave aan het kruis was door de Heilige Geest. De opstanding was door de Heilige Geest. Zijn wederkomst zal zijn door de Heilige Geest, zegt Paulus in Romeinen. Dus hier ook weer zoveel over de Heilige Geest te leren. Dan heb ik het nog niet over de bediening tijdens de gemeente na Pinksteren, het werk van de Heilige Geest in de gemeente, over de gaven van de Heilige Geest, over de vrucht van de Heilige Geest, hebben we in het kinderlied gezongen, en het werk van de Heilige Geest in de eindtijd. Wat wil je op een morgen zeggen over de Heilige Geest? En ik hoop dat het u aanspoort om thuis eens daar uw woord op na te slaan van, ja, wat zegt Gods woord nu eigenlijk over de Heilige Geest? Maar één ding heb ik niet genoemd en daar wil ik het deze morgen over hebben. En dat is het werk van de Heilige Geest in een zondaar. En wat hij doet als deze zondaar tot geloof en bekering komt. Dan laat de schrift een bijzonder werk zien. Gaat u mee naar Johannes hoofdstuk 16 vers 5 tot en met 15. Johannes evangelie. Johannes' evangelie 16 van vers 5. En daar is de Heer Jezus aan het woord en die zegt: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Kan ook niet anders, want hij is de waarheid. Het is nuttig voor u. Zo mooi, hè? Of anderen zegt, het is beter voor u. Maar het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, opdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. In heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Zo belangrijk, want wat worden in sommige plaatsen de geest verheerlijkt in plaats dat Christus verheerlijkt wordt door de Heilige Geest. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Wat is het werk van de Heilige Geest hier? Allereerst een zondaar overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En wat horen we vaak als mensen tot geloof en bekering zijn gekomen en een getuigenis geven? En dat ze zeggen, ja, en toen heb ik. En toen heb ik dit. En toen heb ik dat. En waar blijft dan dat terugblik van? En toen overtuigde de Heilige Geest mij van mijn situatie. Toen werd het door de Geest werd het duidelijk dat ik een zondaar was. De Geest overtuigde me dat mijn eigen gerechtigheid mij nooit zou kunnen rechtvaardigen voor God. De Heilige Geest deed mij zien op het kruis van Golgotha en liet mij de stem horen van de Heer Jezus. Het is volbracht. De Heilige Geest onderwees mij in de waarheid dat de Heer Jezus zijn volbrachte werk genoeg is door vanwege de genade van God, om dat door het geloof te ontvangen en door God gerechtvaardigd te worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is niet ons werk, want van nature zoeken wij God niet. Ja, misschien als het moeilijk is, hè, dan hoor je van die kreten: oh, God, help mij. Wanneer? Ja, als ze een lekke band krijgen. Of als ze weer, oh God, help. Dat is geen overtuiging van de Heilige Geest. Dat is een uitroep van nood. Maar de Heilige Geest is zo bijzonder aan het werk. Daarom ook, we hebben het over evangelisatie gehoord. Het belangrijkste van evangelisatie is bidden dat Gods Heilige Geest de mensen die we aanspreken gaat overtuigen van zonde, van oordeel en gerechtigheid. Dat hun oren openspringen, dat hun ogen opengaan, dat hun hart geopend wordt door de Heilige Geest. En niet door, zoals Paulus dat zegt, vanwege mooie praatjes. Paulus kwam niet met mooie praatjes. Hij kwam niet met filosofieën. Hij kwam met een waarheid die ondersteund werd door de kracht van de Heilige Geest, wat werkte tot overtuiging van mensen. En daar is het woord van God een onderdeel van. Zoals Paulus dat in Romeinen 10 ook zo duidelijk zegt. Hoe kunnen mensen horen als het woord niet gepredikt wordt? Hoe kunnen ze geloven als ze dat niet aangeboden krijgen? En de Geest gebruikt dat woord en bevestigt dat aan een hoorder als die ervoor open staat. En dan komt natuurlijk dat prachtige in Romeinen 10, als een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die overtuigd is van zonde, oordeel en gerechtigheid, die zal zalig worden. En dat is eigenlijk het eerste wat we zien in Handelingen 2. Moet u kijken, Handelingen 2, daar zien we natuurlijk de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan zien we een enorme beweging, maar in wie? In Petrus. Want soms lijkt het net, hebben we het hier over dezelfde Petrus die de Heer Jezus verloochende? Hebben we het hier over dezelfde Petrus? Ja, het is dezelfde Petrus. Maar daarvoor was het Petrus en nu is het Petrus vervuld met de Heilige Geest. En die heeft een enorme krachtige boodschap. En die durft in die krachtige boodschap het volk erop te wijzen en te zeggen, jullie hebben hem gekruisigd. Nou, dat is wel een heel groot verschil met hoe die daarvoor was. Daarvoor zegt hij, ik ken hem niet. 3 keer toe, ik ken hem niet. En nu durft hij dat tot het volk te zeggen, die hebben jullie gekruisigd. Dat was niet Petrus, dat was de kracht van de Heilige Geest. De geest die hem vervulde. En dan gaat hij spreken en een boodschap waarvan je denkt, Petrus was een oud testamenticus. Als je ziet wat hij daar allemaal in zegt, dat is zo schitterend te zien wat de geest van God in een mens kan doen. Maar de Heer Jezus had het ook tegen de apostelen gezegd. Wees niet bevreesd wat je zeggen moet, want de Heilige Geest zal je alles in herinnering brengen. En het lijkt wel of dat 3 jaar onderwijs wat Petrus van de Heer Jezus heeft gekregen, hierdoor de geest in herinnering werd gebracht om het te spreken. Maar er zit wel een les voor ons in. Ik heb iemand eens gesproken die zei, ik heb de Bijbel niet nodig, want ik heb de Heilige Geest. En die zal mij alles in herinnering brengen. Maar hij brengt in herinnering wat je als onderwijs gekregen hebt. Dat is zo mooi. Blijf lezen je Bijbel, al snap je die dingen niet. Al weet je even niet wat je ermee aan moet. Blijf bemoedigd in het lezen van de Bijbel. Want de Heilige Geest zal op momenten in je leven dingen naar boven brengen. En dan denk je, hé, wacht even. Dat heb ik een keer gelezen, dat heb ik een keer gezien en noem maar op. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan is die prediking en dan staat er in hoofdstuk 2 vers 37. En dat is het verlangen wat de Geest wil doen. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Hier was het radeloos zijn tegen de overtuiging van de Heilige Geest dat zij de Christus gedood, gekruisigd hadden. En ze staan machteloos en ze weten het niet meer op te lossen. En dat is wat de Geest van God wil doen in u en jouw leven. Dat we het niet meer van onszelf verwachten, maar dat we het van hem verwachten. Heren, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus zo duidelijk tegen hen, bekeert u en laat u ieder van u gedoopt worden in de naam van Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Prachtig om te zien wat hier gebeurt. De Heilige Geest gebruikt de verkondiging van Petrus, overtuigt hen van hun zonde, van het oordeel wat daarop rust. En ze komen op hun knieën als het ware en zeggen, Heere, wat moeten wij doen? En Petrus zegt, kom maar tot bekering. Kom tot bekering en laat u dopen. Een Bijbelse opdracht. En dat is zo prachtig, want hier belijdt een zondaar met zijn mond en met zijn hart. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 10, dat hij zegt, als u met uw mond belijdt en met uw hart gelooft dat Jezus Christus is opgestaan, dan zult gij vergeving van zonde ontvangen. En dat is geweldig. En dan? Dan ben je tot geloof en bekering gekomen. Houd dan het werk van de Heilige Geest in ons leven op? Nee, dan krijgt hij juist de ruimte om nog meer, veel meer te doen dan de wedergeboorte. De wedergeboorte zet iets in beweging. De wedergeboorte doet allereerst een mens tot een nieuwe schepping maken. Dat is wat Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17 en Titus 3 vers 5 zegt. Dat zo is dan wie in Christus Jezus is. Hij die door de Heilige Geest wederom geboren is, is tot een nieuwe schepping gekomen. En al het oude is voorbij gegaan. Met andere woorden, na de wedergeboorte geeft de Heilige Geest ons een andere identiteit. Ik was een zondaar, ik ben nu een christen. Dat is wat ik ben. Dat ben je geworden, een volgeling van Christus. En dat is prachtig om dat te weten. Dat zijn we niet door regelmatig naar de kerk te gaan, door het Onze Vader te bidden, door studies te volgen, door, nou noem maar op. Nee, vanwege de Geest van God heeft Hij ons doen wedergeboren tot een nieuwe schepping. Dat is een genade van God. Dat is zo prachtig. En we hebben het dan over een metamorfose van een rups naar een vlinder. Nou, een rups is al een heel bijzonder beestje als je dat ziet bewegen. En dat het een vlinder wordt, nou, dat is natuurlijk schitterend. Maar een zondaar die een kind van God wordt, oh, dat vind ik nog veel groter. Dat vind ik nog veel bijzonderder. Want wie zijn wij eigenlijk? Paulus zegt, niemand is goed, ook niet één. Ons keel is als een open graf. Nou, het zou wat zijn als je bij de dokter komt voor keelpijn. En hij zegt, nou broeder, zuster, uw keel is als een open graf. Dan ben je niet blij met die huisarts. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk, dat is hoe wij in elkaar zitten. En dat dan de Geest van God ons doet veranderen in wedergeboorte in een kind van God. Maar dan houdt het nog niet op. Want de Heilige Geest, die doopt dan een ieder in het lichaam van Christus. Dat is het tweede wat hij doet. In 1 Korinthe 12 vers 13 lezen we, ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam. Hij zegt niet tot één denominatie, door één kerkverband. Dat hebben wij er allemaal van gemaakt. Dat is allemaal in de kerkgeschiedenis is dat gaan groeien en dat versplintert tot de dag van vandaag. Hebben we het hier niet naar ons zin? Gaan we daar naartoe? Is het daar weer niet goed? Gaan we weer ergens anders heen? In plaats van trouw ze proberen te blijven aan een gemeente die ook trouw blijft aan het woord van God. Maar we zijn tot één lichaam gedoopt. En wat is dat lichaam? Dat is de gemeente. Dat is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dus hoe dan ook, het klopt niet als je als christen zou zeggen, ik heb de gemeente niet nodig. Nou, die heb je wel nodig, want je bent door de geest aan dat lichaam gedoopt. Je bent eraan toegevoegd. Je bent eraan verbonden. Je bent hoe dan ook als kind van God een deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dan wordt er toch een verlangen in je hart. Maar Heer, hoe kan ik dat dan in de praktijk gaan ervaren? Hoe kan ik dat in de praktijk dan beleven? Hoe heeft u dat voor mijn leven met mijn gaven en mijn talenten dan bedoeld? Nou, dan zegt de Heer, zoek dan lokaal een gemeente op en maak je dienstbaar. En zet je in en wees een deel van die gemeente. Tot één lichaam zijn we gedoopt. En dat was ook het verlangen van de Heer Jezus. De Heer Jezus in zijn hoge priesterlijk gebed, Johannes 17 vers 20. Kijkt u even mee. Hoge priesterlijk gebed. Johannes 17. Dan doen we een prachtig gebed en dan zegt hij in de versen 20 en 21. Dan zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, dit is nog voordat de gemeente ontstaan is. Dus hij zegt, ik bid niet alleen voor deze, voor de Joods gelovigen, de apostelen, de discipelen. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Handelingen 2 hebben we net gelezen. Opdat, dit is de reden waarom, opdat zij alle één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En waar is die eenheid? Die is in het lichaam van Christus. We hebben wel verschillende denominaties, maar Christus heeft niet verschillende lichamen. Hij heeft maar één lichaam. En daar behoren we toe. En vanwege dat feit, al zouden we naar andere denominaties gaan, maar een wederom geboren kind is een kind van God. En dat blijft je broeder en zuster, al denken ze misschien een beetje anders over een bepaalde punten. Een eenheid. En wat hebben we dat nodig met elkaar om die eenheid ook te bewerken. En dan ook het besef, hij heeft maar één lichaam. En Colossenzen 1 vers 18 zegt, en hij is het hoofd. Hij zegt niet, en hij is hoofden, want er zijn geen lichamen. Hij is het hoofd van het lichaam. Er is één lichaam waar wij aan zijn toegevoegd. Namelijk, zegt hij, van de gemeente. Nou, de Heer Jezus wist ook en Paulus wist ook. Er is een gemeente hier, er is een gemeente daar, er is een gemeente daar. Paulus heeft gemeenten gesticht. Dus waarom gebruikt hij hier geen meervoud? Waarom zegt hij niet, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeenten? Omdat in Paulus' doctrine maar één gemeente is. En dat is het lichaam van Christus. En daar zijn we aan toegevoegd. Daar behoren we bij door de Heilige Geest. Het derde wat de Geest van God in ons doet, dat is dat hij kracht geeft. In onze zwakte, in onze moeites is het de Geest die kracht geeft. Paulus bad daarvoor. In Efeze 3 vers 16, dan zegt hij dat hij bidt en dan zegt hij opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid en met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat vind ik zo altijd bijzonder dat hij in ons wil werken. Hij gaat niet buiten ons dingen veranderen. Hij werkt in ons en door ons, waardoor wij krachtiger komen te staan. Dat is een werk van de Heilige Geest. Wat doet hij nog meer? Hij verzegelt de gelovigen. Dat is wat Paulus duidelijk leert ook in Efeze. In hem bent u ook u, bent ook u, wanneer? Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van de zaligheid, gehoord hebt. Hier zien we de volgorde. Wat predik je met evangeliseren? Is dat het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Dus op dat moment verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus hij doet wederom geboren worden. Hij doopt ons in het lichaam van Christus. Hij geeft ons kracht en hij verzegelt ons. Daar ligt die vastheid van het geloof. De zekerheid van behoud. Omdat de zegeling niet vanuit eigen werken komt, maar de Heilige Geest heeft ons verzegeld. En nog meer, ten vijfde, de Heilige Geest is niet alleen een zegel, het is ook het onderpand. Dan zegt Paulus in Korinthe, hij die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Nou, een onderpand is altijd helpen om te bewijzen dat je ergens recht op hebt. Er is een onderpand gegeven. En de Heilige Geest is de zegel en hij is het onderpand. En de Heilige Geest vervult de gelovige zondaar. Zoals we hier lezen, ze werden vervuld met de Heilige Geest. En ik geloof met heel mijn hart dat het niet als een infuus werkt. Dat je zal druppelsgewijs vervuld worden met de Heilige Geest. Elke dag valt er een druppeltje en is in een kraantje dat je dat een beetje kan stellen. Nee, door de wedergeboorte, door alles wat heeft plaatsgevonden, hebben we de Heilige Geest ontvangen. Niet een gedeelte van de Heilige Geest en dan de hoop dat door heiliging en rechtvaardiging en een goed leven, dat er meer van de Geest ontvangen gaat worden. Nee, we hebben de Heilige Geest ontvangen. 100% alles wat erbij hoort. En Paulus, Petrus zie je in Johannes, vervuld met de Heilige Geest. Vervuld met de Heilige Geest. Steeds lees je, als hij spreekt, is hij vervuld met de Heilige Geest. En de vraag komt dan niet bij ons op, hoeveel heb ik van de Heilige Geest? Hoeveel heb ik nu eigenlijk ontvangen? Nee, heb je de Heilige Geest ontvangen? Dat is de vraag. Want de Heilige Geest is in zijn geheel in ons gekomen en woont in ons. Zoals Paulus ook zegt, of weet gij dat niet? 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 6. Weet gij dan niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent? Nou, bedoelt hij daarmee een beetje van de Heilige Geest bent? Of 50% van de Heilige Geest? Nee, dat u een tempel van de Heilige Geest bent. Volledig ontvangen, de Heilige Geest. Dus het vraag is niet hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. Hoeveel ruimte krijgt de Heilige Geest van ons om in ons te werken en door ons heen te werken? Als de Heilige Geest u dingen laat zien die niet goed zijn, wat doen we er dan mee? Ruimen we dat op? Als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, belijden we die dan? En erkennen wij die dan? Zoals 1 Johannes dat ook zegt. Belijden wij onze zonde in de wetenschap dat het bloed van de Heer Jezus ons reinigt? De Heilige Geest, die moet wel de ruimte krijgen in ons leven. Paulus zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Wat bedoelt hij daarmee? Dat als je hem ontvangen hebt, dat hij ook zijn werk kan doen. Want ik vind het zo bijzonder dat wij wederom geborenen zelfs in staat zijn om de Heilige Geest te bedroeven. Dat is wat. Paulus geeft twee waarschuwingen. Hè? 1. Bedroef de Heilige Geest niet. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als je dingen doet waarvan je weet en waarvan de Heilige Geest je van overtuigt, moet je niet doen. Dit druist in wat God van je vraagt. Je bedroeft de Heilige Geest door het wel te doen. Maar verder zegt Paulus ook, blus de Heilige Geest niet. En dat laat zien dat wij zelf zo verhard kunnen worden, dat de Heilige Geest gedoofd wordt. En dan zeggen sommigen, als je de Heilige Geest dooft, dan ben je verloren. Nou, als ik hier een kaars zou hebben, en er zit zo'n dingetje op die aansteekt, het vlammetje dat brandt, en dat is de Heilige Geest, een beeld voor de Heilige Geest. En hij brandt. En hij doet zijn werk. Hij geeft licht, hij geeft warmte. Hij geeft, nou, vul maar in. En dan blaas ik die kaars uit. Is dan de kaars weg? Of is dan wat de kaars kan doen weg? Ik doof wat hij doet. Maar ik ben niet in staat om de kaars weg te blazen. Want we zijn wederom geboren door de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. De Geest woont in ons. De Geest die vervult ons. Maar hier, door dat bedroeven en door het blussen, zit het grote gevaar dat je zijn werk stopt. En dat je eigenlijk verhardt. En het gevaar is dat je een afdwalende christen wordt, of misschien wel een hypocriete christen die uiterlijk vroom doet en mooie praatjes heeft, maar innerlijk een hart heeft wat niet door de Heilige Geest geleid wordt. Want als wij gevuld zijn met de Heilige Geest, dan genieten wij van onze relatie met de Heer Jezus Christus. Dan genieten wij van het voorrecht een kind van God te zijn. Dan verlangen wij ernaar om zo te leven als Hij dat van ons vraagt. Dan is er verlangen om dat woord van God te onderzoeken, te ontdekken. Wat wilt u eigenlijk voor mij? Nou, de Heer Jezus zegt, als je dat zoekt, de Heilige Geest zal je leiden. Hij zal je onderwijzen. En daar is dat woord voor gegeven. En dan maakt hij dat woord zo levend aan je hart. En dan kan het op de verschillende momenten kan hij dat ook doen. He, u kent dat vast wel, dan leest u een schriftgedeelte wat u al misschien 100 keer gelezen heeft. En opeens opent de Heilige Geest u voor een vers of 2 versen uit dat gedeelte. En u zegt, wauw, lees ik dat nou goed? Ja, dat leest u goed. Maar de Heilige Geest gebruikt dat op dat moment in ons leven, in uw leven, om u te bemoedigen, te sterken, te vertroosten, te vermanen, te onderwijzen. Ik weet niet wat hij openbaart. Maar dat is wat de Geest van God in ons wil doen. Nou, hoe blijf je dan staande in dit alles? Nou, door te pleiten en te vertrouwen op dat werk van de Heilige Geest. En dan kunnen we de Heer Jezus ook voor bidden. Dan zeggen we, Heer Jezus, wilt u door uw geest mij op dit terrein van mijn leven leiden? Heer Jezus, wilt u door uw geest mij hierin bemoedigen? Wilt u door uw geest mij hierin vertroosten en sterken? Want de Heilige Geest doet zoveel dingen. De Heilige Geest bidt voor ons. Dat is ook al zo bijzonder. Dat de Geest van God voor ons bidt. De Heilige Geest zal ons leiden in onze levenswandel. De Heilige Geest zal ons onderwijzen. De Heilige Geest zal ons kracht geven. De Heilige Geest zal ons vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. De Heilige Geest zal ons sterken. De Heilige Geest zal ons in de waarheid leiden. De Heilige Geest zal ons kracht geven om te getuigen. Zoals we dat ook lezen, Romeinen of Handelingen 1 vers 8. En ik geloof ook Handelingen 1 vers 8. Als zoals ik hem lees, lees maar even mee, Handelingen 1 vers 8. U kent dat vers. Maar er staat, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Nou, in de evangelie sluit de Heer Jezus eigenlijk zijn bediening af met een opdracht. Dat het evangelie verkondigd moet worden. Hier heb ik niet het idee dat het een opdracht is. Ik geloof dat het een logisch gevolg is van het vervuld zijn met de Heilige Geest. En toen jij die vraag stelde, wanneer heeft u voor het laatst met een ongelovige gesproken? Dan kun je de vraag stellen van, ja, waarom doe ik dat? De vraag is, ben ik wel zo vervuld met de Heilige Geest dat ik niet anders kan? Dat ik daarover moet spreken. Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En hier, u zult, dat is iets wat gebeurt. Dat is een feit. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komt. En u zult als een gevolg daarvan mijn getuige zijn. En ik denk dat het daar vaak bij ons in stroomt. Dat we niet vol zijn van de Heilige Geest, maar vol van onszelf. Ja, wat zullen de mensen wel denken als ik het tegen ze ga zeggen? Ja, misschien verlies ik wel mijn vriendschap hierdoor. Of ja, als ik dat ga doen, dan verlies ik misschien mijn baan. Of ja, mijn carrièremogelijkheden. Of ja, gaan ze mij haten misschien zelfs. Maar als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan sta je er heel anders in. Dan is een logisch gevolg dat je daarvan getuigt. De Heilige Geest geeft dus daar kracht voor. De Heilige Geest zal ons geloof bevestigen, zegt Paulus. De Heilige Geest geeft ons vrijheid en de Heilige Geest helpt ons om het juiste te zeggen. Nou, Ik heb u heel wat meegegeven. Maar mijn verlangen was dat dit iets bij u losmaakt, vragen bij u doet opwekken en thuis hier verder over gaat onderzoek doen. Verder gaat kijken in het woord van God. Wat weet ik eigenlijk over de Heilige Geest in mijn leven? Wat weet ik eigenlijk van wie Hij is? Wat weet ik eigenlijk van de beloftes? Wat weet ik eigenlijk van zijn werk? Wat weet ik eigenlijk wat het voor mijzelf mag betekenen? Zijn wij vervuld met de Heilige Geest? En als dat zo is, waar is dat dan aan merkbaar? Waar zijn we dan vol van? Waar is dat dan aan te merken? En ik hoop toch, al was het heel veel informatie, dat ik met deze boodschap u een rijk, gezegend Pinksterleven mag toewensen. Laten we de Heere samen danken. Hemelse Vader, we komen u danken, Heere, voor het heilsfeit van Pinksteren. En zoals in de gebeden al gezegd werd, dat staat niet op zichzelf. Daar is het heilsfeit van de kruisdood, van de opstanding en de hemelvaart aan vooraf gegaan. Heer, het hoort allemaal bij elkaar. Maar wil u zo bidden, Heer, dat we opnieuw weer iets mogen gaan leren begrijpen waar we het over hebben als we spreken over de Heilige Geest. Is het alleen maar omdat hij een deel van de drie-eenheid is? Is het omdat hij met Pinksteren zo duidelijk uitgestort werd? Is het omdat we bepaalde gaven graag naar voren zien komen of vervuld zien worden? Maar beseffen we eigenlijk wel wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest in ons persoonlijk leven gedaan heeft en nog steeds wil doen? O Heere, leer ons te zien op dat werk. En Heere Jezus, u heeft gezegd dat de Heilige Geest het uit u zal nemen. En hij zal met alles wat hij geeft aan de gemeente, doet hij met een reden opdat u verheerlijk zal worden. Heer, het gaat niet om zijn eigen verheerlijking. Dat is zo bijzonder om dat in dat woord ook te ontdekken. En op vele plaatsen wordt de Geest eigenlijk meer verheerlijk, Heere, dan u zelf, Heere Jezus. Maar wil ons bewaren dat de Geest ons op u doet richten. En u, Heere Jezus, ons tot de Vader heeft gebracht. En dat we daarom ook door genade mogen zeggen, Abba, Vader. U willen we danken voor de gave van uw Zoon. U willen we danken voor de gave van de Heilige Geest. Opdat alles wat u nou toebehoort, want we zijn gekocht en betaald door dat kostbare bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Maar dat ook alles wat u toebehoort, Heere, eer en glorie aan u zal geven. Heere, zo zijn we ook door de Geest gedoopt in dat lichaam. Het lichaam van Christus, de gemeente. En wil zo bidden dat u ons persoonlijk, Heere, met ieder zijn gaven, met ieder zijn eigen talenten, ook werkelijk een levend deelgenoot maakt van het gemeenteleven. Heere, zoals dat in het klein wereldwijd verspreid is, maar in het besef dat het alles behoort tot één lichaam, opdat we één zullen zijn, één van geest, één van hart, één van denken, één van doen. En dan moeten we belijden, daar hebben we u zo bij nodig. Leid ons, Heere, door uw geest in het onderwijs, in het verstaan, in het leven, in het uitdragen, in het verkondigen. Heere, we zijn zo afhankelijk van u. We zijn niet in staat, Heere, om dat zelf te doen. Maar u heeft ons alles gegeven wat er voor nodig is om het te doen. Help ons ook, Heere, steeds te herinneren dat we een tempel van de Heilige Geest zijn. En de Heer Jezus heeft meerdere keren in de Bijbel de tempel gereinigd. En zo moet onze tempel misschien ook af en toe een grote schoonmaakbeurt hebben. Doordat we beseffen, Heere, dat we u toe behoren. En dat uw geest zich vrij voelt in ons lichaam, in ons leven. Heere, zodat we hem niet bedroeven. Maar en hopelijk nooit komen tot dat moment dat we hem zelfs doven. Vader, laat ons levendig zijn voor u. Vol van uw heerlijkheid, vol van uw glorie, vol van de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Zodat we, ja Heere, welgevallig voor u wandelen, maar ook tot zegen voor elkaar en voor de mensen om ons heen kunnen en mogen zijn. En we vragen dit uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus, onze Heiland. Amen.